Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving.
Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is Wendy Wal-Rabenstein. Ze geeft les aan de hogeschool en als wetenschapper onderzoekt ze de invloed van voeding op reuma en artrose. Ze schreef een heel mooi boek, Food, Body and Mind. Ik tip het heel erg vaak als het gaat over plant-based living. En dit is een aflevering over plantaardig eten. Wendy, jouw eigen plantaardige pad begon eigenlijk bij je echtgenoot, Leo.
Ja, bij Leo. Ja. Nou, ik praat graag over Leo. Wij zijn al meer dan 20 jaar getrouwd, maar Leo is ook meer dan 20 jaar ouder dan ik. En wij werkten alle twee. Wij zijn een bankstel. We hebben elkaar bij de bank ontmoet toen ik dus als econoom bij de bank werkte. En roze geur en maneschijn, maar in mijn achterhoofd zat toch altijd ook wel een beetje die angst van als hij nou straks ziek wordt of eerder overlijdt dan ik. Daar ben je gewoon bang voor. En dan ben je dus gewoon ook automatisch geïnteresseerd in hoe word je gezond oud. En eigenlijk is het zo dat ik moest op een gegeven moment voor mijn werk voor de Rabobank naar Italië. Ik mocht in Milaan werken. En daar genoten wij van de Italiaanse leefstijl. Dus heel veel gorgonzola, heerlijke vitello tonnato. En dat was allemaal heerlijk. Maar daar was de weegschaal niet zo blij mee. Dus wij dachten van dan gaan we bewegen. Dus wij in de heuvels rondom Como, waar we woonden. Lekker in de Alpen lopen. En daar kwamen wij dus regelmatig van die krasse knarren, 80-plussers in de bergen tegen, die ons dan inhaalden. En dan daarboven ergens in hun groentetuintjes gingen werken. En ik dacht echt van, hoe oud zouden die gasten zijn? En dus ik vroeg het op een gegeven moment. En dan hoorde je dus inderdaad 80, 82.
Zo.
Ja, en dan denk je echt van, hier moet ik meer van weten. En dan ga je googlen en dan kom je dus al heel snel uit bij de Blue Zones. He, dus die 5 gebieden op aarde waar dus gemiddeld 10 keer meer 100-plussers wonen dan in het Westen.
Ja, dat is op een gegeven moment officieel bestempeld. Hè? Er zijn blauwe zones in de wereld. Daar worden de mensen gemiddeld veel ouder. Hoe komt dat? En toen zijn er allerlei rode draden eigenlijk ontdekt die gebieden met elkaar gemeen hebben.
Ja, klopt. Je zou denken misschien is dat genetisch. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar deze mensen hebben dus wel een bepaalde leefstijl. En die leefstijl die kun je eigenlijk kenmerken als een leefstijl waarin je actief bent. Hè, dus fysiek actief, maar ook minder stress. Actief tot op latere leeftijd. Dus gewoon blijven werken, blijven doen wat je leuk vindt. En dus een overwegend plantaardig voedingspatroon. Beetje mediterraanachtig. Dus dat was ook waar Leo en ik mee begonnen. Meer mediterraan eten. Goed kijken naar wat de Italianen zelf eten. En dat was in die periode, al een tijdje geleden, was dat toch veel meer groente, veel meer fruit. En toch eigenlijk ook een flink bord pasta tussen de middag. Dus jippie, want dat is dat is natuurlijk heerlijk. En en dat werkte eigenlijk wel. En toen op een gegeven moment zijn wij verhuisd naar Zwitserland. Ik ging daar toen werken. En daar woonden we dus naast een boer. En toen werd er iets aangewakkerd bij Leo. Die zag daar een koe staan. En die zat te janken. Stond daar eigenlijk te janken. Omdat het kalfje dus naar, naar een andere plek werd vervoerd. En Leo is gelukkig een hele gevoelige man. En die had echt zoiets van, ik weet het niet hoor.
Tegennatuurlijk.
Dus die las het boek Eating Animals. Maar ondertussen...
Van wie is dat ook alweer?
Dat is van Jonathan Safran Foer.
Natuurlijk.
Een heel indrukwekkend boek, waarin hij eigenlijk de afweging maakt van, zal ik mijn kinderen nou wel of niet dierlijke producten geven? En dat bekijkt hij echt heel, heel goed van diverse kanten. En ik zag in die tijd een interview met Bill Clinton. En toen dacht ik, hey, wat is er met die man gebeurd? Hij ziet er slanker en beter uit.
Ja, minder stress en, in zijn gezicht.
Precies, ja. Ja. En toen vertelde hij dat hij was geïnspireerd door onder andere Dean Ornish. En Dean Ornish is een arts die in de jaren 80 onderzoek heeft gedaan naar mensen met hart- en vaatziekten. Met vernauwingen in de kransslagader. En hij heeft toen aangetoond dat met een plantaardig voedingspatroon, beweging en stressmanagement, deze vernauwingen verminderde. Dus eigenlijk, hij had gehoopt dat hij de ziekteontwikkeling zou remmen. Maar wat er daadwerkelijk gebeurde, was dat die aders, eigenlijk die versmallingen, dat die weer een beetje verwijden. Hele bijzondere constatering. En hij is er ook nu in geslaagd om dat programma in de zorg te krijgen. Dat is een programma wat, ja, ik blijf econoom, ik kijk ook naar de centjes. Kost $7,000 per persoon. Maar dat wordt door alle grote zorgverzekeraars in de Verenigde Staten wordt dat vergoed.
Zo, en dat is dan, want je zei beweging, nou dat spreekt voor zich. Plantaardig eten.
Ja.
En stressmanagement. En ja. Wat verstaan we onder dat laatste?
In het programma van Dean Ornish gaat het erover dat je dus iedere dag ongeveer een uur besteedt echt aan ontspanning. En dan hebben we het dus over meditatie. Maar dat, als je het hebt over stressmanagement, want dat zit ook in mijn eigen studie, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je doet, als je maar dat sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel beter in balans brengt.
Dus kan voor de een ademhalingsoefeningen zijn, maar ook een boek lezen.
Zeker.
Tuinieren.
Ja, zeker. Veel sporters. En ik lach er natuurlijk naar jou om. Die zeggen dan van, oh, dan ga ik lekker joggen in het bos.
Nee, dat hoort er niet.
Nee, dat is het niet. Dus het moet echt, je moet dus echt dus dat die parasympathicus activeren.
Want kun je dat verschil nog eens? Dat is,
ja.
Uitleggen, die parasympathisch en sympathisch?
Ja, het zenuwstelsel bestaat eigenlijk uit twee delen. En zoals wij nu aan het praten zijn, is ons sympathische zenuwstelsel actief. Dat betekent dat we in de actiemode staan. En dat is prima, helemaal goed. Maar dat moet afgewisseld worden met activering van de parasympathicus. Dat is namelijk de rust- en herstelmodus. Zodat alles, bijvoorbeeld je spijsvertering, werkt het beste als die parasympathicus actief is. Dus je wil dat afwisselen. En wat je eigenlijk tegenwoordig ziet is dat we eigenlijk altijd, bijvoorbeeld als je aan het scrollen bent op je telefoon en dergelijke, staat altijd die sympathicus aan. Dus we staan altijd in een lichte stressstand. En dat is heel schadelijk als dat nooit uitgaat. Dus dat is dus heel erg belangrijk. En dat wordt ook geassocieerd met inflammatie, met ontsteking. Er zijn zelfs behandelingen die dus de nervus vagus activeren, waardoor dus die parasympathicus actief wordt. En dat brengt dan de inflammatie, de ontsteking in het lichaam iets naar beneden. Dus dat gaat heel ver. En dat heeft dus, het is dus niet leuk even een beetje mediteren. Het heeft dus impact op je gezondheid en ook op markers van gezondheid.
En die nervus vagus die je noemt, wat is dat ook alweer?
Ja, dat is dus een zenuwbaan die dus geactiveerd moet worden. Juist om te ontspannen.
Ontspannen,
ja.
Zo. Ja. Dus die drie dingen, plantaardig eten, bewegen, stressmanagement, dat zou dan die bloedvaten weer verwijden eigenlijk.
Ja,
hè? Wat
klopt.
Een groot probleem is in onze samenleving, dat ze te nauw worden met alle gevolgen van dien.
Ja, ja.
Dat was de volgende stap bij jullie.
Ja,
Leo
zeker.
Leo had de koe gezien waar het kalfje werd weggerukt.
Ja, ja.
Zodat de koe lekker melk kon blijven geven en het kalfje waarschijnlijk ergens een bord op ging.
Ja. En ik werd dus eigenlijk, ja, mijn ogen werden een beetje geopend door Dean Ornish, die dus Bill Clinton had beïnvloed. En ik ging daarover steeds meer lezen. En wij zijn dus zelf toen eerst vegetarisch gaan eten en ja, toen langzaamaan steeds plantaardiger gaan eten. En op een zeker moment, we kregen heimwee naar de familie in Nederland. Dus we hadden zoiets van, nou oké, dan gaan we terug naar Nederland verhuizen. En op dat moment was het ook een heel natuurlijk moment voor mij om te zeggen van oké, dan neem ik ontslag bij de bank. Maar wat ga ik dan doen? Nou, toen heb ik eerst maar eens even 3 maanden gewoon niks gedaan. Tenminste niks. Ik heb de stekker er gewoon uitgetrokken en gekeken van wat ga ik nou van nature doen? En dat bleek eigenlijk van alles te zijn dat te maken heeft met voeding. Een groentetuintje, zuurdezenbrood bakken, maar ook van alles lezen. En op een gegeven moment, als je heel veel gaat lezen, dat is ook een beetje zo'n schot hagel, weet je wel. Je gaat je overal in verdiepen. Dus ik dacht van nee, ik wil dat iets meer concretiseren. Toen ben ik eerst een cursus gaan doen bij T. Colin Campbell. Die is bekend van de China Study. Dat is een groot onderzoek naar het effect of naar de relatie eigenlijk tussen voeding en diverse uitkomsten. En hij concludeerde dus ook dat een meer plantaardig of helemaal plantaardig voedingspatroon beter voor ons is. Maar daar, tijdens die cursus, merkte ik dat er sprake was van een soort van bias. Hè? Dus mensen kunnen soms zo... Ik roep wel eens van, ja, je hebt ook artsen die zeggen... plant-based is the answer. What was your question? Hè, zo'n evangelisatie.
Heel activistisch.
Ja, heel activistisch.
Vegagenisme.
Ja, precies. Ja. En ik dacht van, ja, maar ik wil weten hoe het echt zit. En toen dacht ik van, nou, ik begin gewoon bij nul. En toen ben ik gewoon de klassieke opleiding tot diëtist gaan doen. Dus ik zat daar als veertiger tussen de twintigers. En dat ging. Ik ging er als een malle doorheen. Want ik vond het allemaal reuze boeiend. En dat was natuurlijk in een periode. Ik ben in 2016 daar afgestudeerd op de Hogeschool van Amsterdam. Waar ik overigens nu lesgeef. Dus wel heel erg leuk. En dat was toch wel een beetje schijf van vijf. En ik was daar een van de eerdere. Hè, je hebt Lisa Steltenpool, ook een hele leuke diëtist. Wij waren wel een van de eerste diëtisten die dus heel erg dat plantaardige benadrukte. En ik weet nog wel dat mijn docenten, nu collega's, tegen me zeiden van... ja, nou ja, boeiend, boeiend. Want ik bleef er maar over doorgaan natuurlijk. Maar toon het maar aan.
En als je zegt, ik bleef er maar over doorgaan. Waar heb je het dan precies over? Wat?
Als je nog niet zoveel kennis hebt... Dan is het al heel makkelijk om te zeggen van... ja, maar ik heb geleerd of ik heb ergens gelezen... van dat bijvoorbeeld dierlijke eiwitten kanker veroorzaken... en ook de tumor laten groeien, bijvoorbeeld. Hè? Dat was een van de opmerkingen die ik dan gaf. En op een gegeven moment was dan natuurlijk de feedback die ik kreeg... van nou, toon dat maar aan. En dan ga je lezen en dan... En dan merk je van, oh wacht eens even, dat kun je eigenlijk helemaal niet zo zeggen. Hè, dus dat, die ontwikkeling maakte ik mede dankzij mijn collega's nu dus heel erg goed door. En daardoor werd ik ook wel genuanceerder. En zag ik ook dat er eigenlijk nog heel erg weinig onderzoek, goede onderzoek gedaan is, überhaupt over voeding. Hè, we doen pas een aantal tientallen jaren wat beter onderzoek naar de effecten van voeding op onze gezondheid.
Wat gek eigenlijk.
Ja, maar het is ook heel erg moeilijk. Het is ontzettend moeilijk om goed onderzoek te doen naar de effecten van voeding. Omdat mensen nooit doen wat je zegt. Dus dat is een van de problemen. Het is ook heel duur onderzoek. Dat is ook problematisch. En echt goed onderzoek, dat zijn natuurlijk gerandomiseerde en gecontroleerde studies. Die zijn gewoon heel lastig uit te voeren. Want als je het doet, in onderzoek wil je vaak ook één primaire uitkomst meten. Terwijl eigenlijk juist het interessante van voeding en leefstijl is dat er vaak effecten zijn die je ziet in meerdere uitkomsten. He, dus vaak is het zo, mensen verliezen bijvoorbeeld gewicht, maar dat is niet het enige. Hun cholesterol gaat ook naar beneden, inflammatiemarkers verbeteren en dat soort dingen. Dus dat zijn veel meer aspecten. Dus dat is heel lastig. Maar goed, op zich, wat er is... wijst wel een bepaalde richting op. En daar zijn ook bijvoorbeeld die resultaten van de Blue Zones op gebaseerd. En toen ik dus de opleiding had afgerond, dacht ik van... nou, ik wil gewoon eerst eens even zien hoe het echt in de praktijk werkt. Dus toen heb ik stage gelopen bij kindergeneeskunde bij het VU Medisch Centrum. En daar ben ik ook een tijdje gebleven op de afdeling oncologie. En
dat was dus vanuit die opleiding in voeding. Eigenlijk ging je daar stage lopen. Dus
zeker.
Het ging ook al heel erg over de invloed van voeding op de gezondheid bij zieke kinderen in dit geval.
Ja, dat waren heel veel patiëntjes met nieraandoeningen. En dat was wel heel toevallig dat ik daar terecht kwam. Want een van de grootste problemen waar je als diëtist daar tegenaan loopt, is het feit dat heel veel kinderen eigenlijk te veel eiwitten binnenkrijgen. En dat is niet zo goed voor de niertjes. Dus de uitdaging was eigenlijk vaak om die eiwitintake wat naar beneden te krijgen.
Hoe komt dat dan? Wat,
waarin? Nou ja, het is zo dat kinderen, want dat hoor je dus vaak, hè, dat men zich zorgen maakt, bijvoorbeeld bij veganistische kinderen, dat ze niet voldoende eiwitten binnenkrijgen. Maar kinderen verbruiken heel erg veel energie, relatief in termen van gewicht. Hè, dus je hebt heel veel calorieën nodig, maar relatief heel weinig eiwitten, omdat de eiwitten weer de hoeveelheid eiwitten eigenlijk vooral afhankelijk zijn van het gewicht. En dan zie je eigenlijk dat kinderen tot een jaar of 12 eigenlijk vaak 2, 3, soms wel 4, 5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgen. En zeker als een kind bijvoorbeeld 's ochtends iets van zuivel, hè, veel melk. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat ongeveer 1 gram per kilogram lichaamsgewicht oké is. En je bedenkt dat een volkoren boterham met pindakaas al 9 gram heeft. En je denkt aan een kind van bijvoorbeeld 10, 15 kilo. Dan besef je hoe snel je dus al aan die tax bent. En als je dan een kind bijvoorbeeld een hele kipfilet, of dus een halve kipfilet geeft, of een hamburgertje, dat gaat dan echt veel te hard. En nieren zijn gewoon heel erg gevoelig voor eiwitten. Hè? Dus het is niet zo dat mensen dan heel weinig, maar je mag vooral niet veel te veel binnenkrijgen. Dat
is bij volwassenen dus ook nog zo. Dus al die mensen die dan denken van nou, ik neem voortdurend allemaal shakes nog bovenop mijn maaltijden.
Ja, precies. Je moet wel, er zitten wel aandachtspunten bij te veel eiwit. Dus ik zou bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld bij sporters zie ik vaak vanaf 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht tot zeg maar even grofweg 2,5. Nou, ik denk dat dat best oké is. Maar ik zie soms ook wel sporters die 3 of meer gram binnenkrijgen. Kijk, en dat is af en toe niet erg, maar als je dat jaar in jaar uit binnenkrijgt, dan is het maar de vraag of dat zo goed is voor je nieren.
Oh.
Ja. Dus, dus het heeft ook nadelen.
Ik zeg zelf ook, want ik haal veel eiwit al proteïne uit voeding.
Mm-hmm.
En omdat ik veel train, ja, toch wel 10 trainingsmomenten in de week. Dus neem ik ook redelijk wat bij.
Ja.
Maar dat is goed dat je dat zegt, joh. Het moet ook weer niet te veel worden. Dus.
Nee, precies. Nee, dus als je echt flink sport, is zoveel trainingsmomenten, kan ik me best voorstellen dat 2 gram om de spiermassa goed op orde te houden, dat het prima is. Maar ik zou ook niet veel meer nemen. Nee, inderdaad.
Goed om te weten.
Ja.
En ik wil nog heel even voordat je verder gaat in jou. We zitten nu in jouw looppad. Je plantaardige pad. Bij die stage. In het ziekenhuis. Maar ik wil even terug naar die Blue Zones. Want je hebt wel uitgelegd natuurlijk wat het precies is. Alleen waar zijn ze allemaal? We weten dan nu in ieder geval Italië. En waar zijn ze nog meer?
Je hebt dus een Blue Zone inderdaad in Italië, in Griekenland, in Japan, in Costa Rica. En dan de laatste, die is een beetje bijzonder, die is in Californië. En je zou denken, de Verenigde Staten, daar, dat is toch alles behalve Blue Zone. Maar daar heb je een bijzondere groep. Dat zijn de Zevende-dags Adventisten. En ik vind dat wel mooi dat ze zeg maar het lichaam een beetje als een tempel zien. Hè? Dus daar moet je goed voor zorgen. Daar ben ik het ook van harte mee eens. En in die groep zitten heel veel vegetariërs, veganisten, flexitariërs, maar ook omnivoren. Maar gemiddeld eten zij dus meer plantaardig, veel meer plantaardig dan de gemiddelde Amerikaan. En het leuke is dat die groep ook veel onderzocht wordt door de Loma Linda University. Dus ze worden gevolgd, er wordt gekeken naar wat ze eten, de risico's die ze hebben op allerlei ziektes. En het mooie van die groep is ook dat ze een relatief gezond voedingspatroon allemaal hebben. He, dus of ze nou omnivoor, flexitariër of vegan zijn, ze eten echt wel heel gezond. Bijvoorbeeld ze drinken ook geen alcohol. Dus dat is een fijne onderzoeksgroep. En dan zie je inderdaad ook dat daar de meest plantaardige groep eigenlijk de beste gezondheidsuitkomsten heeft. Ze zijn slanker, dus je zou ook kunnen zeggen van nou, misschien heeft het daarmee te maken. Ze hebben een gezond BMI. Ze hebben ongeveer 60% lager risico op diabetes. Ze hebben betere cholesterolwaarden, betere bloeddruk. Ze hebben een lager risico op bepaalde vormen van kanker. Dus dat is een hele interessante groep.
Ja. En nog een paar van die rode draden in die blue zones. Want je noemt nu het eten. Mm-hmm. Dat het voornamelijk plantaardig is. Niet helemaal in de meeste gevallen, klopt. Maar wel grotendeels. Wat zijn andere markers, zeg maar, die bij die blue zones horen?
Wat ze eigenlijk ook allemaal overeen hebben, is dat ze een hoger doel in het leven hebben. En dan denken mensen altijd gelijk aan iets groots. Nou, het kan de religie zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld, het kunnen ook de kinderen en de kleinkinderen zijn. Hè? Dus dat je echt bezig bent met een hoger doel dat buiten jezelf ligt. Je ziet ook vaak gemengde woonsituaties, dus ouderen, kinderen bij elkaar. Natuurlijk beweging en dan ook natuurlijke beweging. Dus niet heel extreem, maar juist heel spelenderwijs, tuinieren, dat soort zaken. Verder zie je ook dat rust en unwinding, hè, dus ook echt die momentjes van rust. Denk bijvoorbeeld aan de Okinawaanse vrouwen die aan het eind van de dag een heel klein borreltje drinken met elkaar en dan even lekker roddelen met elkaar. En dat is dan echt zo'n ontspanmomentje in de dag. Dus het hoeft niet altijd een diepe meditatie te zijn of zo. Het kan ook een iets fijns, ontspannends en sociaals zijn. Want dat sociale is dus ook echt een hele, heel belangrijk punt.
En dan is het dus inderdaad, want je hoort dan altijd, alcohol is, als je er te veel van drinkt, in ieder geval niet zo goed voor je. Maar een beetje op die manier, dan is het belang van die ontspanning dus groter dan de schade die alcohol eventueel aanricht.
Daar zijn de wetenschap zegt eigenlijk van, de laagste sterftecijfers zie je bij, volgens mij is het ongeveer een half glaasje gemiddeld per dag. Niet opsparen, want een heleboel mensen zeggen van ik drink 3 glaasjes in het weekend. Maar als je dus een aantal glazen achter elkaar drinkt, dan gaat het eigenlijk niet meer op. Het is altijd goed om te weten van een glas alcohol heeft 1,5 uur nodig om verwerkt te worden door je lichaam. Dus drink, als je niet drinkt, hou er zo. Als je wel drinkt, drink dan zo min mogelijk. Ik denk dat dat, en als je drinkt inderdaad, doe dat dan in gezelschap. Echt op een ontspannen manier. En dan bij voorkeur rode wijn. Canonau, dat is een Sardijnse wijn. En die wordt dus op Sardinië geassocieerd met, het is heel erg rijk aan resveratrol.
Wat is dat?
Dat is een antioxidant. En er wordt wel gedacht dat dat de reden is waarom die Sardiniërs wat langer leven. Maar goed, dat weten we.
Het gevaar is dan dat mensen die wijn grote getalen in gaan slaan.
Ja, je moet wel heel veel wijn drinken, wil je. Nou ja, en dat heeft weer andere consequenties.
Maar het is wel mooi dat je dat zegt, want ik heb zelf de laatste jaren een soort omslagpunt gemaakt dat ik denk als ik alcohol drink, dan wil ik er echt van genieten.
Ja.
Dus dan koop ik echt een mooie wijn, echt een goede en helaas ook vaak wat dure, maar wel echt een mooi product om ervan te genieten.
Ja.
En dan doe ik een paar dagen met zo'n fles meestal.
Ja.
En gewoon één glas of bij de lunch of bij het avondeten.
Mm-hmm.
Maar echt heel bewust proeven, smaken.
Ja.
En mijn kinderen doen het ook na dat slurpgeluid zo met die...
Ja,
precies. Met hun drinken ook.
Ja, nee, helemaal mee eens. Het is ook mijn manier van met alcohol omgaan. Dus zo min mogelijk. Maar als je... ik was pas weer in Italië. Ja, en dan in een restaurant van een wijngoed. En dan 1 glas een fantastische wijn. En dan met een heerlijke geur. En dan in goed gezelschap. Met een lekkere maaltijd erbij. Dan is het oké. En verder zo min mogelijk.
Dus dat is er eentje. Dat genieten, ontspannen... Eventueel met wijn of wat dan, of sake of wat dan ook. En gemeenschap is ook belangrijk.
Ja, hè? Sociale cohesie, zeg maar, is heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld op Okinawa hebben ze ook een bepaalde vorm van een soort vriendengroep. Die je echt op regelmatige basis opzoekt. Van mensen die elkaar ook helpen als ze ergens mee zitten. Of zelfs een soort financieel verzekeringspotje of zo met elkaar delen. Dat speelt ook echt een belangrijke rol. Dat zie je ook in Loma Linda, hè, met die zevendedagse Adventisten. Die cohesie natuurlijk via de kerk bijvoorbeeld. Dat groepsaspect is heel belangrijk.
En is er iets te zeggen over, is er zoiets als een blue zone diet? Dus dat je...
Ja, je ziet bijvoorbeeld het voedingspatroon op Okinawa is wel goed uitgewerkt. En daar zie je dus dat een overwegend plantaardig voedingspatroon met een heel klein beetje vis. Waarbij,
wat is dan een beetje? Is dat één keer in de week?
Ja, of? Zoiets. Ja. En dan heel veel koolhydraten. Paarse aardappelen.
Recht tegen de mode in.
Ja, heel veel koolhydraten. Niet zo heel veel eiwitten. Je ziet wel dat op Okinawa worden vooral de vrouwen heel erg oud. Dus dat is ook wel interessant. En heel veel groene bladgroenten. Wat pulvruchten. Dat is dan zeg maar wat soja producten. Dat is dan zeg maar het eiwitcomponent. Met af en toe dus een stukje vis. En ook veel fruit. Dus het is eigenlijk heel voorspelbaar. Hè? Dus onbewerkte koolhydraatrijke producten. Op Okinawa zijn dat vooral aardappelen, minder rijst. Maar wel gekleurde aardappelen, die dus ook heel rijk zijn aan antioxidanten.
Is dat waar je het aan kan zien, dat ze gekleurd zijn?
Dus... Ja, kleur is een goed teken van de aanwezigheid van allerlei goede kleine stofjes. Dus bieten, blauwe bessen, dus allerlei blauwachtige producten. Die zijn heel erg gezond. Maar bijvoorbeeld ook de oranje producten, de beta-caroteen in zoete aardappel en wortels. En ook de donker gekleurde bladgroenten. Eat the rainbow, zeggen ze wel eens. Dat is absoluut, dat doen ze dus op Okinawa heel sterk. En dan onbewerkt. En dat soort voedingspatronen zijn eigenlijk ook vaak wat lager in vet. Dat verschilt overigens wel heel erg bij per blue zone. Bijvoorbeeld op Ikaria, een eiland in Griekenland. En Sardinië gebruiken ze natuurlijk veel olijfolie. Maar bijvoorbeeld op Okinawa wordt dan relatief wat minder vet gegeten. En dan verder dus noten, zaden, onbewerkte producten. Want dat het bewerkt eten, dat is natuurlijk in de westerse wereld ook een probleem. Het verpakken van producten die eigenlijk in natuurlijke vorm nooit zo met elkaar samengaan. Bijvoorbeeld fruit is altijd laag in vet. Of bevat überhaupt geen vet. Enige vette vrucht is avocado en die is niet zoet. Dus zoet en vet is een hele onnatuurlijke combinatie. Dat is gewoon niet goed voor ons.
Maar die dopamine natuurlijk.
Precies, absoluut.
Spiker.
Ja,
want hoe werkt dat? Dus we verlangen er wel naar zoet en vet. Maar het is dus niet zo goed om het samen te eten eigenlijk.
Nee, eigenlijk niet. Tenminste... misschien voor jou wel, want jij verbruikt natuurlijk wel heel veel calorieën. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld lekker wat avocado met iets zoets mengt, maar dan heb je het altijd nog over volledige producten, waarbij je dus ook al die goede voedingsstoffen meekrijgt. En het probleem natuurlijk met onze huidige voeding is dat we halen dus de koolhydraten uit de granen, gooien alles wat gezond is weg en vermengen dat met suikerbieten waar we ook al het goede uitgehaald hebben en weggegooid hebben. Vervolgens persen we allerlei zaden uit, gooien ook alle goede dingen weg en houden alleen het vet over. Dus je krijgt een soort extract.
Een soort Frankenstein voedsel.
Ja, precies. Van heftig bewerkte voeding. En ik zie dat ook toch wel een beetje als een trade-off. Hè? Ik was vroeger een beetje mollig. En ik heb dus geleerd om beter te eten door eigenlijk puur te focussen op, ik wil er ook wat voor terugkrijgen. Dus als ik 100 calorieën binnenkrijg, wil ik ook dat daar goede stoffen. Hè? Ik ben heel energiek, ik heb heel veel.
Toch die econoom in je.
Ja, ja, altijd even rekenen. Ik hou ook heel erg van spreadsheets met allemaal berekeningen. Terwijl uiteindelijk, en dat is dus de leuke combinatie ook bij voeding, aan de ene kant kun je het ontzettend kwantitatief maken, maar aan de andere kant blijven het mensen. En blijft het ook een creatief proces van gewoon lekker eten maken. Want als het niet lekker is, is het niet duurzaam. Dus wat je wil, zijn echte producten. Dus wil je zoet? Dadels. Hè, zijn ultieme zoete vrucht. Wil je vet? Avocado's of noten. Prima. Hè, dus, en eet ze dan in hun originele verpakking. Dan krijg je namelijk natuurlijk heel veel calorieën binnen. Maar je krijgt dan ook heel veel vitamines, mineralen en allerlei kleine stofjes waarvan al bewezen is dat ze een goed effect hebben op onze gezondheid. Dus dat is wel, en dat zie je natuurlijk ook in die Blue Zones. In de Blue Zones wordt onbewerkt gegeten. Dat is heel simpel. Dus eet gewoon wat je herkent. En als je dan bewerkt eet, bijvoorbeeld appeltaart is natuurlijk bewerkt eten. Maar het is...
Ja, want bewerkt, even voor de duidelijkheid, dat is dus eigenlijk alles waaraan een menselijk proces of een productieproces aan vooraf is gegaan. Van, ja. Daar hebben we dingen samengevoegd, ja. Zo'n beetje alles wat in de supermarkt ligt.
Ja, precies. En dan is er nog een verschil, hè? Want je kunt natuurlijk ook zelf volkoren graan kopen en een hele ambachtelijke appeltaart maken. Dat scheelt al dat je het zelf maakt, dan weet je ook wat erin gaat. Of je kunt er eentje uit het plastic halen waar alleen maar extracten in zitten. Dus bloem, oftewel al het goede eruit. Dus en suiker en allerlei smaakstoffen en dergelijke, waar eigenlijk heel weinig echts nog in zit. Dus er is wel een soort bandbreedte van bewerktheid. Want bijvoorbeeld kaas en brood en ongezoete sojamelk zijn natuurlijk ook bewerkte producten. Olijfolie is uitgeperst, ook bewerkt. Maar dat is minimally processed. Terwijl je hebt ook dus zeer processed. Nou, daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. Een frikandel, een donut, bepaalde chocoladerepen met nootjes erin en dergelijke. Nutella. Wat is Nutella? Dat is een extract van vetten en een extract van suikers. Ja, en dat is het eigenlijk.
Ja, maar het is zo moeilijk. Hè? We halen vaak boodschappen bij Crisp. En dan heb je een Friese chocopasta, hazelnootpasta, buisterbaarlijk. En een hele lekkere, echte pasta. Mm-hmm. Maar kinderen, zelfs als ze helemaal niet weten dat het om suikers gaat, maar die kiezen dan toch die Nutella. Die meer romige, veel zoetere pasta. Is dat puur om de suiker, denk je? Dat ze daar toch die voorkeur voor ontwikkelen?
Nou, ik denk dat wel een soort van aangeboren verlangen is van de mens naar energiedichte voeding. He, dus, dus producten met een hoge energiedichtheid. Dus heel veel calorieën per 100 gram. Ik denk dat we wel evolutionair een beetje zo geprogrammeerd zijn om dat te willen.
Waarom?
Als je vroeger ergens in Afrika op de steppen liep, toen was het handig om dat soort producten lekker te vinden. Dat je bijvoorbeeld een soort van onbewuste voorkeur had voor vruchten en avocado's en allerlei nootjes en zaadjes. Omdat dat natuurlijk jouw lichaam heel snel van die calorieën voorziet. En toen liepen we minstens 10 kilometer per dag, sliepen we op de harde, koude aarde. En,
dus als het kon, moest het veel en zoet en fijn en moest het flink die dopamine lekker.
Ja, ja, en we verbruikten natuurlijk heel erg veel. Dus dat lichaam was helemaal ingezet op het vinden van calorieën. En,
is dat ook de reden dat je als je een beetje zo net iets te lang niet gegeten hebt, dat je dan toch vooral zin krijgt in die zoute, vettige, zoetige dingen?
Zou best wel eens kunnen. Cravings. Ja. Het is in ieder geval wel zo dat als mensen minder slapen, dan eten ze tot wel 500 calorieën per dag meer en kiezen ze juist dat soort producten. Dus Daar zitten toch wel bepaalde relaties die te maken hebben met vermoeidheid, met toch een bepaalde need die ons lichaam ons aangeeft van hey, je komt iets tekort.
Dus, die moeten we snel oplossen.
Ja, precies.
Geen tijd voor duurzaamheid.
Ja, ja. Terwijl nu hebben we natuurlijk een ander probleem. Het grootste deel van de westerse wereld is te dik. En onze voeding komt van alles tekort. Daar hebben we echt een stap in te maken. Dus wij willen juist ook voeding die eigenlijk minder calorieën bevat, maar meer voedingsstoffen bevat. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom een meer plantaardig voedingspatroon eigenlijk ook past bij de mens van nu, die meer zit, minder beweegt en een neiging heeft tot overeten. Wij hoeven er gewoon niks meer voor te doen.
De noodzaak is weg.
Ja. Ja,
en we kunnen heel veel kiezen.
Ja, precies.
Van dingen die de quick fix eigenlijk meer bevredigen.
Exact. Hè?
Ja. In jouw eigen pad waren we in het kinderziekenhuis.
Ja. Ja.
En ik moest denken aan het boek waar je eerder over vertelde van Jonathan Safran Foer, Eating Animals. Daar had je daar natuurlijk heel erg mee te maken van ouders, durven ouders het aan om kinderen plantaardig op te voeden?
Ja, nou, plantaardig adviseerde ik ze daar niet hoor. Maar het was... Het was gewoon een uitdaging om bijvoorbeeld te zorgen dat de stukjes vlees halveerde. Dat er misschien iets minder glazen melk gedronken of yogi drink nog erger gedronken werden en zo. Dus dat was eigenlijk meer de uitdaging. Kort daarna ging ik dus bij oncologie werken. Waar je dus te maken hebt met mensen die chemotherapie krijgen onder andere. En... dan heb je maar één doel en dat is dat deze mensen niet onder voet raken. Hè, want je kunt je voorstellen, je hebt dan minder zin om te eten en je bent ziek. Dus je spiermassa breekt af. Dus dan heb je maar één doel en dat is zorgen dat deze mensen voldoende calorieën en vooral eiwitten binnenkrijgen. Dus en dan zie je ook dat de insteek dan heel erg is van meer melkproducten met name. Ook alle medische voeding is gebaseerd op melk. En daar kwam ik dus wel eens in de problemen met bijvoorbeeld mensen die zeiden van ja, maar ik ben vegetariër, hoe doe ik dat dan? En dat was wel leuk. Toen werd ik er dan altijd bijgeroepen van Wendy, we hebben weer een vegetariër, kan jij even komen? Want ja, ik was dan... toch wel iets handiger in het zorgen dat ze dan eiwitverrijkt meer plantaardig aten. De adviezen in de ziekenhuizen luidt vooral meer melkproducten. Terwijl ja, we hebben ook peulvruchten. Nederlanders eten veel te weinig peulvruchten als ze ze al eten.
Ja, wat zijn de peulvruchten ook alweer allemaal?
Kikkererwten, linzen, bonen en mungbonen, zwarte bonen, kidneybonen. Dus je hebt 100.000 soorten peulvruchten. Er is een enorme variëteit. En in Nederland en überhaupt in de westerse wereld eten we veel te weinig peulvruchten. Terwijl peulvruchten geassocieerd worden met allerlei goede gezondheidsuitkomsten. Hè. Lagere bloeddruk, beter cholesterol. Er is pas ook een leuke studie verschenen waaruit bleek dat een voedingspatroon rijk aan peulvruchten ten opzichte van een ander gezond voedingspatroon eigenlijk betere uitkomsten geeft voor mensen met diabetes. Dus ook voor mensen met diabetes is meer peulvruchten eten echt heel erg goed. En we hebben tegenwoordig Otto Lengi, dus die geeft ons allemaal fantastische recepten met peulvruchten. Iets waar... eigenlijk een kleine stap waarmee we onze voeding heel erg veel gezonder zouden kunnen maken. Dus meer peulvruchten eten. Maar ik kreeg ook wel eens patiënten die zeiden van ja, maar die medische voeding dat wil ik niet. Want ik wil het biologisch en ik wil het plantaardig. En dan ging het wel eens zo ver dat ik een receptuur maakte voor huisgemaakte zondevoeding. Met kikkererwten en spinazie. En dat ging dan in zo'n zak en dan via een buisje.
Zo, dat is wel helemaal op maat.
Ja, ja, ja. Dat waren wel leuke dingen.
Maar was moeilijk schaalbaar in de ziekenhuizen waarschijnlijk.
Zeker. Ja, ja, ja. Nou, je zou er een bedrijf van kunnen maken. Zo. Inderdaad, verse aangeleverd.
Gat in de markt.
Ja, zeker. Ja, ja. Dus dat was heel erg leuk. En toen heb ik ook een tijd... Ik heb ik heb een eigen praktijk. Dat heb ik een tijd aangehouden. En daar zag ik dus echt vooral de mensen eigenlijk uit het hele land. Met allerlei gezondheidsvraagstukken. Die dus al plantaardig aten of juist meer plantaardig wilden eten. En op een gegeven moment zit je dan 5 dagen in de week de ene na de andere cliënten of patiënt te adviseren. En toen kwam ik echt precies op het juiste moment Dirk-Jan van Schaardenburg tegen. En een goede vriendin van mij heeft reuma. En Dirk-Jan is haar reumatoloog. En
ze is echt een autoriteit in Nederland. Hè?
Ja, Dirk-Jan is dus hoogleraar bij het Amsterdam UMC, reumatologie. En is gespecialiseerd ook in het ontstaan van reuma. En sinds een aantal jaren heeft hij dus gezegd van ja, ik wil gewoon meer die focus op leefstijl, met name voeding. En mijn vriendin die zei van ja, ik moet ook vegan gaan eten. Dus ik dacht van nou, met die man wil ik praten. Dus ik stuurde hem een mailtje en ik vroeg van ja, gaat dat een beetje hè, met die patiënten? Toen was het gelijk van nou, kom maar langs. En zegt hij ja, dat ja. En dat moet ik altijd wel om lachen. Dirk-Jan is zo'n mens van als je wetenschappelijk aantoonbaar kan laten zien dat iets gezonder is, dan doet hij het gewoon. He, dus dat, daar zit zo'n level van discipline in. En ja, dat is. En zelf heb ik dat niet. Ik heb misschien iets meer begrip voor mensen die zeggen: dit vind ik moeilijk. Maar Dirk-Jan zegt: waarom doen ze dat niet? Het is toch beter voor ze? En wij zijn samen dus aan de slag gegaan. En
aan de slag gaan, dat is dan onderzoeken, uitproberen.
Ja. Ja, we zijn dus eerst heel veel gaan praten. We hadden een hele berg proefkonijnen. Hè? Dus mensen die zeiden van ja, ik wil wat proberen. Ik in mijn praktijk, hij ook in zijn dagelijkse praktijk. En uiteindelijk ga je dan toch werken aan een onderzoeksopzet. En toen hebben we heel hoog gegrepen. We hebben gezegd, ja, we willen gewoon die gouden standaard. We willen echt een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek. Een groot onderzoek waarin we dus kijken naar dat effect van voeding op reuma. Maar toen was er een andere hoogleraar van het Amsterdam UMC die zei, ja, dat heeft wel effect. Dat is wel eerder onderzocht, dus ik geloof dat ook wel. Maar kan het niet nog beter? Dirk-Jan en ik zijn vrij fanatiek. Dus we dachten, kan wel beter. Ja, kan misschien wel beter. Toen dachten we van wat die Ornish deed. Hè? Dus die
Ornish, waar het eerder over had.
Precies, ja. Met zijn hartpatiënten. Die combineerden het met beweging en stressmanagement. En toen zijn we dus ook met een hele leuke onderzoeker van Leiden Universiteit, Henriette van Middendorp. En met Marieke van der Leden, ook een hele goede onderzoeker, bewegingswetenschapper. Zijn we verder gaan kijken van wat doet nou ontspanning en beweging bij mensen met reuma. Nou, en dat hebben we allemaal verpakt in 1 programma. Dus plantaardige voeding, beweging en stressmanagement voor mensen met reuma. En toen zei Reade, het Centrum voor Reuma en Revalidatie, waar we dit dus allemaal uitvoeren, die zei van ja, dat is wel leuk, reuma, maar artrose is nog veel groter.
En, want hoe groot is artrose in Nederland? Ja, en wat is het ook alweer precies?
Ja, dat zal je verbazen. Artrose is de grootste chronische aandoening in Nederland.
Van alles?
Van alles. 1, op dit moment is de schatting ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders. Dat is echt heel erg veel, hè. Hebben artrose. En het RIVM schat dat in 2040 dit er meer dan 2 miljoen zijn. 2,3 miljoen ongeveer. En wat het erge is aan artrose. Artrose is dus, vroeger werd gezegd dat gewoon slijtage hoort bij het verouderingsproces. Maar artrose hoeft niet per se gepaard te gaan met echt slijtage. Je moet je voorstellen als iemand, een leuk voorbeeld is Marco van Basten. Die heeft ook op een gegeven moment artrose gekregen in zijn knie. Maar dat kwam niet omdat hij een ongezonde leefstijl had of zo. Dat was gewoon, dat noemen we dan trauma. Dat is dus gewoon een blessure. Dat is niet helemaal goed gegaan. Maar de meeste Nederlanders die dus artrose hebben, bijvoorbeeld in hun knieën of hun heupen, die hebben te maken met een hele lichte ontsteking in hun gewrichten. Eigenlijk een een lichte ontsteking in het hele lichaam. Dat noemen we ook wel chronische, laaggradige ontsteking. Dat nestelt zich als het ware in de gewrichten. En dat veroorzaakt waarschijnlijk met name de pijn. He, dus als mensen zeggen, ik heb pijn in mijn knieën. Dan voelt dat soms alsof er sprake is van slijtage. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Vaak is dat alleen maar een lichte ontsteking, zeg maar. Heel licht hoor. En wat je ook ziet bij artrose, dat dan het kraakbeen natuurlijk slijt. En een ernstige vorm van artrose is als het kraakbeen helemaal weg is. Dus het is wel slijtage, maar er gaat een proces aan vooraf, wat ook al artrose is, waarin er vaak helemaal niet sprake is van slijtage.
En in jullie onderzoek is daaruit gebleken dat het inderdaad werkt? Plantaar?
Ja.
Zeg je ja. Trots en glunderend.
Ja, want we hebben er keihard aan gewerkt een paar jaar. En we hebben dus nu de eerste fase, dus dat gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoek, dat beslaat een periode van 4 maanden. Dus in die 4 maanden hebben we dus mensen met reuma en artrose hebben we vergeleken met mensen die gedurende die 4 maanden, ook met reuma en artrose, de reguliere gewone behandeling kregen. He, dus we hebben dus 2 groepen gehad. En de ene groep kreeg dus alleen de reguliere behandeling. En de andere groep kreeg de reguliere behandeling plus ons leefstijlprogramma. En wat je ziet, zowel bij reuma als artrose, dat alle belangrijke markers verbeteren. He, dus echt een aanzienlijke verbetering. Een van de reumatologen zei zelfs, de verbetering die je ziet bij reuma, die zie je ook in de betere medicatiestudies. He, dus dat is echt wel aanzienlijk.
Puur op levensstijl dus?
Ja.
Zonder medicatie nog?
Zeker.
Zo.
Ja. En bij artrose is het des te interessanter, omdat voor artrose bestaat eigenlijk geen behandeling, behalve een gewrichtsvervangende behandeling, een operatie dus, waarbij je je knieën laat vervangen bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk het ultieme uiterste redmiddel. Maar wat je daar dus ziet, is dat de pijn vermindert, de stijfheid vermindert en het fysieke functioneren. Mensen kunnen dus na die 4 maanden veel meer dan dat ze daarvoor konden.
Maar hoe komt dat dan? Dat je, als je vooral plantaardig eet, dat minder is allemaal?
Ja, dat heeft te maken. Ook een mooi voorbeeld trouwens, even nog tussendoor, van hoe dan die inflammatie werkt. We hadden 1 mevrouw van 73 en echt een fantastisch mens en die deed dit. En op de foto's had zij dus alleen maar een lichte vorm van slijtage, lichte kraakbeenverwijdering. Dit is ook wat mensen in de Blue Zones gewoon hebben, maar die hebben geen pijn. Deze mevrouw kon niet meer lopen van de pijn. En aan het einde van het programma zei ze, ik ben nu aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dat vertelde ze huilend, want ze zegt, ik heb 10 jaar lang heb ik rondgelopen met de meest verschrikkelijke pijn. En ik kan nu gewoon alles weer. Dus echt fantastisch.
Oh, maar dan sta je te juichen toch als je zo'n onderzoek doet.
Als ik met dit soort mensen praat, dan schiet ik ook wel eens vol. Ja, echt. Dat vind ik zo. Mensen krijgen gewoon hun leven weer terug. Dat is echt fantastisch. En wat er dan gebeurt. Het zijn natuurlijk de 3 aspecten. Hè? Dus je hebt voeding, beweging en stressmanagement.
Stressmanagement, daar valt waarschijnlijk slaap ook onder dan.
Ja,
hè? Dus dat
inderdaad.
Echt ontspant.
Ze krijgen inderdaad ook echt een slaaptraining.
Zo.
Dus dat zit ook in het programma. Puur op de plantaardige voeding. Kun je dus zien dat, en dat is in diverse studies al aangetoond, dat als mensen plantaardig gaan eten, en je moet tegenwoordig daar echt bij zeggen, onbewerkt plantaardig, want ja, met al die vegan leuke producten. Is het
super bewerkt, al die vleesvervangers.
Exact.
Hè?
Ja, en Ben & Jerry's ijs. En ik weet nog wel dat in een van de eerste bijeenkomsten kwam er een hele enthousiaste mevrouw terug die zei, ik heb een folder meegenomen van de Multifly, want ze hebben daar gewoon vegan flyen.
Het is een grote misvatting dat plantaardig wel, maar dat vegan lifestyle ook meteen gezond is.
Exact. Ja, dus het gaat hier echt
plantaardig.
Een whole food plant-based diet. Oftewel een volwaardig en onbewerkt plantaardig voedingspatroon. Het is al in diverse studies aangetoond dat dus die, ik had het net al even over die chronische laaggradige inflammatie. He, dus dan zie je dus dat inflammatie, dus ontsteking in het bloed bijvoorbeeld een beetje toeneemt. Niet heel veel, maar gewoon een klein beetje. En blijft constant op een net iets verhoogd niveau.
Wat voel je dan?
Ja, ik noem dat altijd een soort van irritatie van het lichaam. Gewoon, het lichaam is in een geïrriteerde toestand. Want inflammatie, ontsteking is op zich goed. Dat is een goede reactie van het immuunsysteem. Hè, als jij bijvoorbeeld een splinter in je vinger krijgt, dan gaan daar allemaal ontstekingsstofjes naartoe. En dat is een goed proces om dat probleem daar op te lossen. Maar het is niet goed als al die ontstekingsstofjes, zonder dat er wat echt iets aan de hand is, de hele tijd door jouw lichaam zweven.
Want wat gebeurt er dan?
Nou, dan kan bijvoorbeeld, de een krijgt, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat buikvet eigenlijk metabool actief is en zorgt voor een verhoogd level van die ontsteking. Dan zie je bijvoorbeeld dat het cholesterol in je bloedbaan ook een beetje gaat ontsteken, waardoor dus die vernauwing in die kransslagader komt. Dus je krijgt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een hoger level van ontsteking wordt geassocieerd ook met verhoogd risico op kanker. Dus je wil ontsteking, wil je dat niveau wil je omlaag brengen. Hè, bijvoorbeeld diabetes. Denk ook aan allerlei darmaandoeningen. De ziekte van Crohn. Überhaupt auto-immuunziekte. Hè. Wat je ziet is dat als dat ontstekingslevel omhoog gaat, het immuunsysteem eigenlijk slechter gaat functioneren. Uiteindelijk als dat te lang volhoudt.
Ontschild gewoon minder goed is.
Ja.
Tegen alles eigenlijk.
Klopt.
En is het zo dat bijna alle mensen wel een lichte vorm van ontsteking in zich hebben? Als je gewoon als er sprake is van eten en drinken?
Leuk voorbeeld is een mevrouw die ik al jaren begeleid. Zij heeft een hele zeldzame aandoening, waardoor haar spiermassa afneemt. Het is een genetische afwijking. En zij is dus ook helemaal plantaardig gaan eten. Bij haar hebben we dus een heel eiwitrijk plantaardig voedingspatroon ontwikkeld. En zij heeft een extreem laag inflammatieniveau. Dus wij hebben altijd wel iets. En dat is normaal. Hè? Dus je hebt altijd wel iets van ontstekingswaarde in je bloed zitten. Maar je hebt dat het liefst zo laag mogelijk. Onder een bepaald level.
En dan voel je het ook niet. Heb je geen last van. En dan is dat immuunsysteem gewoon sterk.
Exact.
Het kan het gewoon hebben.
Ja.
En nu je dit zegt, denk ik ineens van eiwitrijk plantaardig voedingspatroon. Ik had me voorgenomen als jij te gast was. Ik verwijs ontzettend vaak naar je boek. Hè, Food, Body, Mind. Een mooi plantaardig werk. Maar om ook even een lijstje te geven van wat zijn nou de planten, groenten, peulvruchten enzovoort, waar veel proteïne in zit. Want ik merk dat als ik er zelf iets over roep, dat mensen heel vaak vragen van ja, maar je moet toch vlees eten om veel proteïne te krijgen. En waar zit het dan allemaal in?
Mm-hmm. In een plantaardig voedingspatroon maak je in plaats van zuivel veel gebruik van sojaproducten. Hè? Dus sojayoghurt, sojamelk, allemaal ongezoet. Bij voorkeur. Tegenwoordig zie je ook wat andere producten op de markt komen. Hè? Plantaardige zuivel op basis van erwtenproteïne bijvoorbeeld. Wat wel goed is om te weten is dat al die plantaardige zuivel, dat het grootste gedeelte daarvan, dus denk aan amandelmelk, havermelk en zo, daar zit geen proteïne in, geen eiwit in. Dus dan moet je echt even kijken. Hè? Dus bij soja gaat het eigenlijk altijd goed, maar bij haver, amandel, nou als het ongezoet is, is het prima om dat bijvoorbeeld in je koffie te doen, helemaal geen probleem, maar er zit geen eiwit in. Dat is wel belangrijk om te weten. Nou, dan is het zo dat je natuurlijk peulvruchten hebt. Eigenlijk is het zo dat als je plantaardig eet, moet je iedere dag een paar toch een bepaalde hoeveelheid eiwitten binnenkrijgen via peulvruchten. Betekent dus bijvoorbeeld tussen de middag linzensoep. Je kunt een kikkererwtensalade maken. Natuurlijk ook humus. Als je het zelf maakt en je zorgt dat de kikkererwtencomponent lekker groot is, heel erg goed. En denk ook bijvoorbeeld aan noten. He, dus bijvoorbeeld, ik zei het net al, een boterham met pindakaas bevat gewoon 9 gram eiwit. He, dus dat is gewoon prima. Heel oké als je daar een glas sojamelk bij neemt of je maakt daar een lekkere smoothie van met een banaan en nog wat lekkere dingen doorheen. Dan heb je eigenlijk een prima lunch te pakken.
En hoeveel hebben we eigenlijk nodig per dag, proteïne?
Dat verschilt nogal van persoon tot persoon. Jij hebt ongeveer 3 keer zoveel, denk ik, nodig als ik.
Heeft dat met lengte en gewicht te maken?
Ja, dus Bijvoorbeeld iemand van 60 kilo. Als je plantaardig eet, dan heb je toch wel 55, 60 gram eiwit per dag nodig. Dat is gewoon voor iemand zoals ik.
En die boterham met pindakaas was 9, zei je?
Klopt, okay, ja. Ja, en bijvoorbeeld een glas sojamelk, daar zit ook iets van 9 in. Wat ook belangrijk is, is dat je dat soort... bedenk ook dat bijvoorbeeld in veel koolhydraatrijke producten, zoals rijst en brood en zo, daar zitten ook eiwitten in. En die combineer je graag. Het hoeft niet in hetzelfde per se in dezelfde maaltijd. Hè. Dus bijvoorbeeld die boterham met pindakaas is een hele mooie combinatie ook qua aminozuren. Net zoals bijvoorbeeld rijst met linzen. Hè. Dat is een hele mooie warme maaltijd met een curry bijvoorbeeld. Maar je hoeft dus niet per se zo'n koolhydraatrijke bron van eiwitten te combineren met bijvoorbeeld linzen, peulvruchten in één maaltijd. Als je dat maar over de dag ongeveer binnenkrijgt. Dus je wil een bepaalde combinatie. Dus eet niet alleen maar peulvruchten, want dan mis je bepaalde aminozuren. Je wil dus ook aminozuren, hè, dat zijn dus de bouwsteentjes van de eiwitten, halen uit bijvoorbeeld granen. En tarwe natuurlijk, maar haver is ook een hele mooie, rijst, quinoa en gierst bijvoorbeeld. Dat zijn ook allemaal mooie, onbewerkte, koolhydraatrijke producten waar ook eiwitten in zitten.
En in de groenten?
Groente zit op zich ook wel een heel klein beetje eiwit, hè, maar dat is echt heel erg weinig.
Een pak soi.
Nee, daar zit niet zo heel veel in.
Niet noemenswaardig.
Nee. Maar het zijn allemaal hele kleine hoeveelheidjes die bij elkaar opgeteld best wel tot een heel bedrag komen. En ik adviseer mensen die dus bijvoorbeeld helemaal plantaardig willen gaan eten, of bijvoorbeeld sporters of mensen die wegens ziekte toch wel een bepaalde hoeveelheid moeten halen. Die adviseer ik ook wel om dan eens een tijdje bijvoorbeeld de eetmeter bij te houden. Überhaupt, dat is van het voedingscentrum. Daarin kun je je voeding bijhouden, een soort voedingsdagboekje. En dan kun je niet alleen zien hoeveel eiwitten je binnenkrijgt, maar je kunt ook zien of je al je vitamines en mineralen ongeveer in de goede range binnenkrijgt. Dus dat is een ik heb ook wel eens cliënten gehad en daar heb ik dit aan uitgelegd en die zag ik nooit meer terug. En na een paar maanden zeiden ze, ik ben 10 kilo afgevallen en ik heb alles in het groen. Dus prima. Beschrijf ik overigens ook in mijn boek hoe je daarmee kunt omgaan. Maar die eiwitten, is wat wel van belang is om te weten, is dat het voor bijvoorbeeld voor jou als sporter, is dat echt van belang. Hè, want anders is het een beetje, als je krachtsport doet, dan draagt het echt bij aan je spieropbouw. Voor ouderen is het ook van belang. Dus als je 60, 65 plus bent, dan vind ik het ook altijd belangrijk dat mensen echt voldoende eiwitten binnenkrijgen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar iemand zoals ik. Hè, ik ben word volgend jaar 50. Maar zeg maar tussen de 20 en de 50. Met een gemiddelde lichamelijke activiteit. Dan is zeg maar je lichaamsgewicht in grammen in eiwitten. Als je 80 kilo weegt, 80 gram eiwit is een prima richtpunt.
En je zegt oudere mensen hebben het nodig, sporters hebben het nodig. Is het zo dat mensen die niet heel veel trainen, dus nog wel heel veel baat bij hebben? Het is eigenlijk voor iedereen belangrijk om proteïne binnen te krijgen, toch?
Dat zeker.
Zijn toch onze bouwstenen zeker. In algemene zin wel?
Zeker. Als je bijvoorbeeld... wat sommige mensen vergeten is dat eiwitten worden ook gerecycled, hè? Dus het is niet zo dat wij alle eiwitten die wij nodig hebben uit onze voeding halen. En in dat recyclingsproces, bijvoorbeeld een van de uitkomsten in mijn onderzoek is dat mensen wel wat gewicht verliezen, maar eigenlijk vrijwel geen spiermassa. En dat is wel interessant, omdat ze helemaal niet zoveel ze eten gewoon netjes, want wij adviseren ze natuurlijk goed. Dus ze eten gewoon netjes de aanbevolen hoeveelheid eiwit. Maar ze eten dus niet meer dan dat. En we weten eigenlijk ook heel erg, een van mijn co-promotoren is Peter Wijs. En dat is een hoogleraar die eigenlijk binnen Nederland zo'n beetje de expert is op het gebied van eiwitten. En wat je eigenlijk ziet is dat we op basis van ontzettend weinig kennis wat eiwitaanbevelingen doen. Nieuw onderzoek suggereert ook dat binnen een, dus voor gewone volwassenen, zeker die dierlijke eiwitten misschien wel een rol spelen in het verouderingsproces. Zorg ik er zeker voor dat ik voldoende eiwitten binnenkrijg. Maar ik ben er niet op gefocust. En dat is natuurlijk met alle voeding zo. Hè? Er is soms echt een extreme focus op bijvoorbeeld eiwitten of een ander onderwerp, magnesium of vetten. Maar het interessante en het mooie van voeding is dat het is een prachtig bouwpakket van alle stoffen die we nodig hebben. En hè, ik heb bijvoorbeeld ongeveer 2000 calorieën per dag nodig. En binnen die 2000 calorieën moet je het allemaal binnenkrijgen. Dus wat je dan wil, is een zo mooi mogelijk plaatje binnen die 2000 calorieën. En als je er dus wat uithaalt, komt er weer wat voor in de plaats. He, dus het is niet zo dat ik maar kan blijven toevoegen. He, dus het is je haalt er wat uit en je doet er weer wat in. Dus het is altijd een beetje, he, dus als ik bijvoorbeeld minder taartjes eet, kan ik daarvoor in de plaats allemaal gezonde. He, dan kan ik een linzensalade nemen en ik kan wat fruit nemen. En ja, dan bouw ik aan mijn eigen gezondheid. En op die manier stel je het samen. En het is bij eiwitten zo dat we weten dat sporters meer nodig hebben, dat zieke mensen meer nodig hebben, dat ouderen meer nodig hebben. Maar hoe het precies zit en wat de impact is bijvoorbeeld van het vervangen van dierlijk eiwit door plantaardig eiwit. Hè, daar hebben we nu allerlei mooie rekensommetjes voor, maar die zijn op ontzettend weinig gebaseerd.
Nog weinig onderzoek.
Ja. Ja, ja, dus daar ben ik ook wel bij betrokken, bij nieuw onderzoek. De Hogeschool van Amsterdam wordt nu gestart met allerlei mooie onderzoeken. Heel erg gericht juist ook op ouderen met overgewicht. Die moeten afvallen. En dat is al heel succesvol gebleken met een eiwitverrijk dieet met krachttraining. Echt super. Maar nu willen we dat natuurlijk nog een keer herhalen. Op een manier waarbij ze ook minder dierlijke producten binnenkrijgen. En meer plantaardig. Zowel vanuit duurzaamheidsperspectief. Maar ook vanuit het idee dat ze dan dus ook extra bouwen aan die gezondheid.
Ik hoor je heel veel eigenlijk over het variëren. Hè? Dat het vers is en gevarieerd. Dus ja. Dat we heel veel verschillende dingen samen eten. Waarom is dat zo belangrijk?
Nou zeker bij, ik zei net al iets over die 2000 calorieën. Daar moet je natuurlijk van alles binnen passen. Een van de dingen die wij veel te weinig binnenkrijgen in Nederland zijn vezels. En je wil eigenlijk...
Zelfs in het brood etende Nederland?
Ja, nee. Oh, we krijgen veel te weinig vezels binnen. Gemiddeld 9 gram per 1000 calorieën ongeveer. En dat moet minimaal 14 gram zijn en liever nog veel meer.
En waar zitten ze allemaal in?
Vezels zitten in eigenlijk alleen maar in plantaardige producten. Verse, onbewerkte producten. Dus groenten, fruit, volkoren granen. Maar ook in nootjes, zaadjes. Eigenlijk
alle plantaardige
bijna
producten.
Alles. Het zit eigenlijk alleen maar niet in bewerkte producten. Of sterk bewerkte producten. En het zit ook niet in alle dierlijke producten. Dus melk en vlees en zo, daar zitten geen vezels in. De variatie is belangrijk omdat die vezels, die zijn heel erg goed voor ons microbioom. Voor de beestjes in onze darmen. En hoe gevarieerder de hoeveelheid producten is die wij binnenkrijgen. Dus dan heb je het over allerlei soorten vezels. Hoe mooier dat microbioom eigenlijk is. En hoe mooier ons microbioom is. En mooi betekent heel veel verschillende soorten. En dan vooral veel van de goede bacteriën en minder van de slechte bacteriën. Ook dat wordt weer geassocieerd met lagere inflammatie, lagere ontsteking. En betere ziekteuitkomsten bijvoorbeeld voor allerlei welvaartsaandoeningen. Dus daarom wil je eigenlijk zoveel mogelijk planten eten. Verschillende planten eigenlijk eten. En het is prima dat je daarbij af en toe een eitje of wat dan ook eet. Dat is helemaal geen probleem. Hè? Dus ik ben niet anti-dierlijk. Ik zou heel graag zien dat mensen meer plantaardige eten. Maar ik heb meer aan heel Nederland die meer plantaardig eten dan aan een paar perfecte veganisten. Maar dus als je meer plantaardig eet, dan heeft dat gewoon een goed effect op dat microbioom.
Jij krijgt natuurlijk ook veel reacties en vooroordelen over zo'n plantaardige leefstijl. Ik vind in je boek staat zo'n hele mooie opmerking van iets dat je heel veel hoort als het over gezond leven gaat. Dat iemand dan zegt, ja, maar ik wil toch ook genieten, dan leef ik maar wat korter.
Ja, ja.
En dus staat er een meedogenloos antwoord op die opmerking in.
Ja.
Je leeft niet zozeer korter, je bent gewoon langer ziek.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Ja. Kijk, wat mensen denken is dat, dat ze inderdaad gewoon een paar jaar inleveren. He, dus dan ga ik gewoon een paar jaar eerder dood. En ik heb bijvoorbeeld Jan Heemskerk begeleid, oud hoofdredacteur van de Playboy. Ja. Dat was een hele dikke,
als ongezonde. Jan het kan.
Ja, precies. Hij heeft er ook een boekje over geschreven, Als Jan het kan. En,
gezond en slank voor gewone mannen.
Ja, precies. Ja, ja. En nou, het leuke is, ik heb natuurlijk vroeger als bankier heel veel met dat soort mannen samengewerkt. Dus, en dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En dat zijn mannen die zoiets hebben van, ja, hallo, ik werk heel erg hard en ja, op vrijdag heb ik feest en dan ga ik lekker het weekend in. Of nou, zoals Jan had iedere dag feest eigenlijk. Ja, was gewoon een hele...
Doris zit te knikken daarachter. Ja. Iedere dag feest, Doris.
Ja, gewoon een hele dikke man die zei van, nou ja, zo slecht voel ik me niet. En toen lieten we even wat bloed analyseren. En toen bleek toch wel dat hij er niet zo best voor stond. En
dat betekent dan waarschijnlijk dus dat je op een gegeven moment ziek zal worden.
Klopt.
Misschien vroeger sterven.
Ja,
of andere dingen ontwikkelen. Dat is dan
ik
niet
legde,
zo goed ervoor staan.
Precies. Hij had een extreme vorm van metabool syndroom. Hè? Dus dan hebben we het over hoog cholesterol, hoge bloeddruk, hoog bloedsuiker, een flink buikvet, dus een flinke buikomvang. En wat je dus ziet is dat deze mensen krijgen dus veel sneller dan als je dat allemaal niet hebt, diabetes. Nou, dat betekent dat op een gegeven moment je het risico loopt op amputaties van tenen, voeten, onderbenen. Je voelt je gewoon belabberd. Je krijgt hartklachten. Nou, ik geloof niet dat iemand met hartklachten nou zegt van, nou, ik voel me zo fit en gezond. Of je krijgt bepaalde vormen van kanker. Hè? Als je overgewicht hebt, heb je ook een veel hoger risico op bepaalde vormen van kanker. En nogmaals, je kunt dan zeggen van, dan maar eerder dood. Maar dan wordt gewoon vergeten dat de 10 jaar voordat je dan doodgaat, je gewoon een belabberd leven hebt.
Ja, we worden ouder dan ooit natuurlijk. En we zijn
precies,
ook veel langer ziek dan
we
ooit.
Hebben een fantastisch gezondheidssysteem waarin iedereen ontzettend lang in leven wordt gehouden. Dus we lappen je wel weer op. Maar hoe voel je je dan als je het ziekenhuis platloopt en allerlei medicijnen gebruikt? Eigenlijk om jezelf een beetje in de lucht te houden. En eigenlijk, daar confronteerde ik Jan ook mee. Ik ben redelijk van de confrontatietechnieken. Ik wist niet dat hij zo'n klein hartje had. Dus het raakte hem harder.
Dat is een leuke man, hè?
Ja, het raakte hem harder dan ik had gedacht. Maar goed, en dat vind ik toch ook wel mooi aan een voorbeeld zoals hem. En zo heb ik diverse mannen mogen begeleiden. Die dus gewoon al jaren. Het is dus niet zo dat ze 10 kilo zijn afgevallen en weer zijn aangekomen. Deze mannen maken echt een omslag in hun denken.
Ja, daarin verschilt het van het fenomeen dieet. Hè,
ja.
Wat vaak een crash is. En dan
dat
lichaam raakt ook helemaal in de war van al die pogingen. Enkele maanden dit en
exact,
enkele maanden dat. Maar dit is natuurlijk duurzaam.
Ja.
Levensstijl.
Ja, als ik mensen begeleid, dan zeg ik ook altijd van, we gaan dus niet diëten. Want dus een paar honderd calorieën minder, dat heb je al 100 keer geprobeerd. Heeft niks opgeleverd. We gaan dus vanaf nu leven zoals je de rest van je leven gaat leven. En dus dit is oefening. Dit is dus een soort training gericht op het altijd dit doen. En als je daar dus nog niet voor klaar bent, nou, dan moet er misschien eerst iets anders gebeuren. Maar dat is wat we gaan doen. En we gaan dus niet crashen of een tijdelijk iets doen of nu op dieet. Nee, we gaan oefenen.
En hoe help je mensen met die eerste stappen? Want ik kan me voorstellen dat mensen, ik ken er heel veel, die denken, ja, ik zou ook meer plantaardig willen eten of moeten eten zelfs.
Ja.
Maar hoe? Nou, wat zijn de stappen?
Allereerst, ga niet voor perfectie. Dus bedenk dat het helemaal, ik eet ook wel eens een patatje. Dus bedenk dat je niet, en ik drink dus ook wel eens een glaasje rode wijn. Ja, heerlijk.
Maar wel een goeie.
Maar wel een goeie,
en die friet zijn vast ook ambachtelijk gesneden,
exact,
van echte aardappels.
Nou, dat is dus al een eerste stap, hè. Weet wat je delicatessen zijn. Dus maak bijvoorbeeld eens een lijstje van dingen waarvan je weet van, oh, dit is niet zo gezond. Maar daar ga ik echt voor. Weet je wel, dat is echt zo verschrikkelijk lekker. Dat is echt een tractatie. Mensen eten vooral heel veel shit. Onbewust. En genieten er dus eigenlijk niet eens van. Dus wat ik ook wel echt probeer is om mensen opnieuw te leren. Goed eten is ook net als klassieke muziek. Ja, leren leren eten. Het leren waarderen van gezonde voeding. Ik ben een levensgenieter. Ik hou van het leven en het moet gevierd worden. Mij ontbreekt niks.
Maar in ons leven is alles zo gehaast en alles op shuffle. En we eten schiet er al snel bij in. Het begint al op school. Dat kinderen 10 minuten krijgen om dat bakje leeg te harken.
Treurig.
Of mensen die aan hun bureau hun lunch zitten te eten. Dat je die waardering is weg. Hè? Dat je, met de Zen-boeddhisten hebben de regel dat ze hun stokjes na elke hap even neerleggen.
Ja.
En dan gewoon gaan zitten mijmeren en proeven en smaken.
Ja.
Stilte. Heel erg bewust met voeding bezig zijn. En daardoor genieten. En daardoor ook veel meer energie overhouden natuurlijk na het eten.
Ja. Ja, dat doet me ook denken aan een van mijn cliënten. Die zei van, Wendy, ik heb 4 kinderen en een au pair. En we zijn dus met z'n 7e. En kun je dan mij helpen zodanig dat er 's avonds binnen een kwartier een gezonde maaltijd voor... Nee. Dat gaat gewoon niet. Als jij je leven... Dus het heeft ook met het plannen van je leven te maken. Als jij dus je leven zo volgepland hebt... dat er geen ruimte is om gewoon goed voor jezelf te zorgen... dan moet je eerst een stapje terug doen. Moet je eerst die ruimte creëren. He, dus inderdaad, mensen die bijvoorbeeld geen plan maken... in het begin moet je gewoon heel planmatig werken. Want dit is allemaal vrij simpel.
Ja, je moet die gewoonte gaan bouwen.
Precies, het is niet makkelijk. He, nee. Wat jij ook altijd zegt, je moet een routine erin brengen. En dat betekent dat het in het begin kost dat meer moeite, meer tijd. En wat dan vaak helpt, is om niet alles in één keer perfect te willen doen... maar gewoon eens een stapje maken. He, dus bijvoorbeeld te zeggen van... ik ga de komende weken gewoon goed ontbijten. Dan weer een next step. De komende weken ga ik eens 3 maaltijden per dag nemen... zonder tussendoortjes. En maak daarbij een soort van top van wat voor jou... zeg maar laaghangend fruit is. Wat is voor jou makkelijk om te doen? Als je toch al niet zo'n zoete kou bent... kun je bijvoorbeeld zeggen van... eigenlijk eet ik dat een beetje onbewust. Hè? Ga ook na van wat eet ik nou eigenlijk onbewust... wat niet zo goed is. Ik had dat bijvoorbeeld zelf bij chips. Bij chips krijg ik altijd bodemdrift. Een grote zak. En die,
heb ik ook. Moet op.
Moet op. Ja. Ja. En
de bioscoop ook met popcorn. Dat je gewoon als trailers nog niet eens voorbij zijn... heb ik die bak al op.
Ja. Terwijl... De vraag is, vind je het echt lekker?
Nee, dat is achterloos.
Het is gewoon achterloos. En het is...
Of lekker misschien wel, maar ik ben er niet heel erg bewust mee bezig.
Nee.
Het is echt ook een routine, alleen dan een ander soort.
Ja, precies. Ja. Dus dus het wegstrepen van de dingen die eigenlijk gewoon niet zo lekker zijn... en eigenlijk ook makkelijk weg te strepen zijn... en het vervangen door positief gedrag... Bijvoorbeeld dat je zegt van ik ga 1 keer in de week ga ik in plaats van vlees ga ik een pulvruchtgerecht sommige mensen zeggen wel eens van aardappelen, groenten en een lege plek op je bord, hè? Dat is plantaardig eten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Aardappelen, groenten en een pulvruchtgerecht.
Je hebt heel veel recepten ook erin, hè?
Ja.
Dat is fantastisch in
De recepten overigens zijn een paar van mezelf. Maar ik heb ook een paar uit andere, mijn favoriete kookboeken bijvoorbeeld, gehaald. Hè, bijvoorbeeld iemand als Sarah Britton, My New Roots. Echt een fantastische culi met heerlijke gerechten. Ook om eventjes te laten proeven. Hè, want dat doen wij bijvoorbeeld in ons onderzoek ook. Als mensen starten, dan krijgen ze een kookworkshop. Vooral ook erop gericht om... gewoon eens 10 gerechten te maken en te proeven van wat vind ik nou lekker.
Ja, want daar zit het hem inderdaad. Hè? Dat mensen denken, maar ik moet een soort reset, wat in deze jaren helaas een beladen term is geworden, maar een soort reset maken in mijn voeding, omdat ik ineens de gerechten die ik gewend ben te maken en te eten, het moet allemaal anders. En dat is zo'n hoge drempel voor veel mensen. Dus
exact.
Eigenlijk zeg jij, je moet een soort beginperiode inlassen... waarin je lekker gaat proeven en uitproberen. Haal er kookboeken bij, haal er jouw boek bij. Waar lekker veel recepten in, ze zijn overal te vinden. En ga eerst eens kijken, wat vind ik allemaal lekker... en wat is voor mij haalbaar?
Exact.
Kleine stappen.
Ja, absoluut. Kleine stapjes. Het is net wat dat betreft net als bij bewegen. Hè? Je gaat ook niet van de een op de andere dag een marathon lopen. Je gaat eerst rustig opbouwen, rustig trainen. Dus dat is bij dit soort dingen ook zo. Want nogmaals, het is simpel, maar het is niet makkelijk. Het vraagt echt wat van je om deze hele omslag te maken. Ik ben er zelf ook jaren mee bezig geweest om te komen tot een leefstijl waarvan ik zeg van nou, dat is gewoon een hele fijne leefstijl. Ik ben er nog lang niet, want je blijft altijd bezig.
Wat maakt het nou voor jou zo fijn?
Deze leefstijl. Nou, wat wel goed is om te weten is dat ik dol ben op vlees, op vis, op hele vette kaas. Ik ben echt, ik hou van vet eten. Dus als ik bijvoorbeeld nu met iemand eet die naast mij een entrecote met zo'n lekker vet randje zit te eten, dan heb ik nog steeds de neiging om te zeggen,
erover.
Precies, geef dat vet randje maar aan mij. Mijn vader was ook slager trouwens. Het is heel langzaam gegaan, maar het heeft te maken met A, het is dus niet goed voor me, dat besef. En als je dit dus langer doet, dan word je je ook steeds meer bewust van wat je nou eigenlijk eet. En ik vind bijvoorbeeld een hele interessante in dat voor dat onderwerp vind ik Melanie Joy. Zij is een gepromoveerde psychologe en zij heeft zich verdiept in carnisme. Oftewel het idee dat we sommige dieren wel eten en andere niet. En waarom we ons daar niet echt van bewust zijn. He, dus zij geeft dan een voorbeeld van dat ze bij een vriendin aan het eten is. Dus een anekdote natuurlijk, niet echt gebeurd. Maar dat ze bij iemand aan het eten is. En zegt van, dit is echt de meest verrukkelijke runderstoof die ik ooit heb gegeten. Wat is het recept? En dat dan die vriendin zegt, je moet natuurlijk dat lekkere vlees goed aanmaken en zo. En lekkere groenten en zo. Maar er is één ding. Het gaat om de kwaliteit van het vlees. Voor deze stoof heb je nodig de beste Labrador bouten. Nou, het is een suf grapje natuurlijk, maar ja.
Ja, maar het is wel confronterend.
Ja, ja. Ja. Waarom eten we chicken wings, hè? Dus kippenvleugeltjes en geen zwanenvleugeltjes? Waarom drinken we koeienmelk en geen varkensmelk?
Heeft dat niet te maken met lekker?
Misschien wel. Misschien wel. Dat heeft daarmee te maken. Maar ja, goed. Bijvoorbeeld ook die melk. Wij zijn het enige, ja, zeg maar, soort van zoogdier dat melk gebruikt van een ander zoogdier. Hè, dus, en het stomme is dat ik ben hiermee begonnen vanuit een gezondheidsperspectief, maar je wordt je dus allemaal bewust van dat soort een beetje gekke dingetjes in onze cultuur.
Ja.
En last but not least natuurlijk de impact op het milieu.
Drie dingen eigenlijk. Gezondheid was voor jou nummer één ook. Dan dierenwelzijn, de wijze waarop we met dieren omgaan. Ja. En de derde is de druk op het milieu.
Ja. Ja, waarbij het laatste, ja, dat is natuurlijk, dat heeft dan ook weer impact. Ik doe ook wat ontwikkelingswerk. En dat heeft natuurlijk ook waanzinnig veel impact op de armsten onder ons, die gewoon niet te eten hebben. Als je kijkt naar bijvoorbeeld agrarisch land, meer dan 70% is bestemd voor veehouderij. Meer dan 70%. Als we dat dus zouden verminderen, dan zou dat allemaal ten goede komen aan plantaardige, gezonde plantaardige producten. Waarmee we veel meer monden kunnen voeden. Dus het is ook echt wel een noodzaak.
Ja.
We moeten die shift maken.
Ja, en daar zeg je, de armste onder ons, dan heb je het over de wereldbevolking. Maar even in eigen land is dat natuurlijk ook wel vaak wat mensen zeggen als het over plantaardig eten gaat. Het is te duur.
Ja.
Wat zeg jij dan?
Dat is ten dele waar. Hè? Dus als je het echt een beetje lekker wil maken, wil je bijvoorbeeld ook eens een keer gerookte tofu van het ene merk kopen, wat echt, wat mij betreft, ook een beetje te duur is. Aan de andere kant, het is wel mogelijk. Hè? Dus wij hebben natuurlijk in ons onderzoek ook te maken gehad met gewoon mensen uit heel Amsterdam. En hebben dus ook recepten ontwikkeld met gewoon eenvoudige ingrediënten. Zeker als je het onbewerkt maakt. Ja, dan, en je maakt dus bijvoorbeeld peulvruchten als een van de belangrijkste ingrediënten. Die zijn hartstikke goedkoop. En ik zou ook mensen willen uitnodigen om bij de goedkopere supermarkten gewoon eens rond te shoppen. Daar verkopen ze vaak hele goede groenten.
Ja, Lidl, hè?
Ja,
het beste volgens mij
super.
Zelfs. De prijs gewonnen.
Ja, echt fantastisch. Dus het kan zeker. Hè. We hebben ook mensen in de bijstand in ons onderzoek zitten en het lukt ze. Maar het kost wat meer moeite en in het begin ook creativiteit. Maar laat je ook in die zin begeleiden. Hè? We kunnen allemaal zowel het eigen risico op van toepassing, maar 3 uur diëtist krijgen. Er zijn steeds meer plantaardige diëtisten, dus die gespecialiseerd zijn in plantaardige voeding. En die kunnen je fantastisch helpen bij een betaalbaar en gezond voedingspatroon.
Ja, fantastisch. Ja, ik vond voor mijzelf was een van de inzichten als het gaat om voeding, dat wat je eet je energie is. En je huid, uitstraling, je kracht. Dat al die dingen alleen maar grotendeels daarmee te maken hebben. Dat vond ik zo'n belangrijk inzicht.
Ja.
Shit in, shit out. Ik heb lang in Amerika gewoond. 6 jaar. En dat was nog voordat voeding zo groot werd eigenlijk. En dat er zoveel kennis beschikbaar was. Ja. Dus daar ging echt alles. Dat hormonenvlees en heel veel bewerkt voedsel. En ik woog al snel 111. Was berensterk.
Ja.
Maar eigenlijk niet gezond natuurlijk. En dat is zo'n grote aanpassing geweest in mijn eigen leven eigenlijk. Om veel meer te kijken naar. Ik wil bij elke maaltijd die ik eet groente eten. 'S Ochtends is dat bij het ontbijt een shake. 'S Middags een salade. 'S Avonds gestoomde groente of wat dan ook. Dat proberen we de kinderen ook mee te geven. Maar bij elke maaltijd in ieder geval groente. We eten vooral plantaardig. Maar wel zo nu en dan vlees. Maar dan halen we het in ons geval bij de Lindenhof in op Koude. En heel veel noten. Heel veel gewoon vers voedsel.
Ja,
onze eigen kippen leggen eieren. Die eten we wel.
Prima.
Maar zo proberen wij het een beetje te doen. Dus wel heel lokaal, heel vers, heel gevarieerd. En niet te veel vlees.
Maar jij zegt eigenlijk ook heeft dus impact gehad. Wat was als jij het verschil zou moeten benoemen tussen hoe je je toen voelde en nu voelde? Heb je daar...
Ja,
welke woorden komen dan bij je?
Energie het meest, grappig. Denk ik. Mm-hmm. Ik vond het grootste verschil... Ik heb ook een paar jaar helemaal geen vlees gegeten. Toen vond ik het grootste verschil hoe ik 's ochtends wakker werd. Dat ik met energie wakker werd, klaar. Mm-hmm. Dat het was altijd zwaarder, het gevoel, als ik wel vlees had gegeten. Dat vond ik een heel groot verschil. Ik zag het heel erg aan mijn huid. Dat ik veel meer groente had en veel minder bewerkt voedsel. Mm-hmm. En ook gewoon de energie die vertaalt naar sport. Dat ik vind, voor mij is het een uitdaging om heel veel uit mijn leven te halen. Ik wil als mijn kinderen thuiskomen en zeggen, of als ik thuiskom na een lange dag en de kinderen zeggen, pap, zullen we nog? Dan wil ik ja roepen. En niet zeggen, ik ben een beetje moe. Of,
eerst even liggen.
Ja, kom nou. Weet je, dus daar gaat het voor mij heel erg over. En ik heb gewoon heel sterk gemerkt dat wat ik eet, dat is direct van toepassing op hoe ik me voel in energie, in kracht, in veerkracht en ook in optimisme.
Ja, leuk is dat om te horen, want dat is precies, energie is echt de nummer 1 die we horen van onze onderzoeksgroep.
Ja.
He, dus ze voelen zich energieker. En inderdaad, ik heb het zelf ook gehad met huid. Ik heb altijd heel veel acne gehad.
Hele mooie huid.
Ja, maar dat is ook eigenlijk vooral sinds ik anders eet.
En daarover nog 1 ding, want we gaan richting einde. Maar ik vind, ik kom ook in je werk vaak het woord regeneratie tegen. Wat betekent dat precies?
Ik zei net al iets over het recyclingsproces in ons lichaam met betrekking tot eiwitten. En je ziet bijvoorbeeld, als je kijkt naar onze cellen, daar zitten natuurlijk chromosomen in. En dan heb je dus je DNA helemaal daar opgerold in zitten. En aan het einde van die chromosomen zitten dus kapjes. Een soort van de uiteinden die lijken wel op de uiteinden van je schoenveter. En dat zijn telomeren. En als onze cellen delen, dan slijten die kapjes eigenlijk. En als ze.
En dat is ouder worden ook.
Dat is eigenlijk ouder worden, ja. En als ze op zijn, er zijn meerdere hallmarks van het verouderingsproces. Dit is er 1 van, er zijn er 1 stuk of 8. En als dus dat slijt en het is op een gegeven moment op. Dan ontstaat het risico bijvoorbeeld in je huid. Is een leuk voorbeeld. Ik heb zoiets ook wel eens aan een groepje schoonheidsspecialisten verteld. Raakt dan een soort van in coma. Dus, en dat wordt als het ware een soort van rotte appel in een mand met allemaal gezonde appels. En die rotte appel die gaat dan ook ontstekingsstofjes uitstoten. Dus kortom, die telomeren zijn dus belangrijk. Die wil je in stand houden. Dat is 1. En ten tweede wil je dat als dan zo'n cel doodgaat, dat die zo snel mogelijk opgeruimd wordt. Dat zijn eigenlijk de 2 dingen die je wil. En wat je ziet is dat bij een gezonde leefstijl, en dan heb ik het dus over bewegen, ontspannen. Stress heeft daar ook een hele belangrijke rol in. Maar ook meer onbewerkte plantaardige producten eten. En nogmaals, je hoeft echt geen veganist te worden. Maar als je dus al bijvoorbeeld voor 80% overwegend plantaardig eet. Dan zie je dus dat die telomeren langer blijven. Dean Ornish heeft zelfs aangetoond dat ze met zijn leefstijlprogramma van plantaardige voeding, beweging, stressmanagement zelfs weer iets aan kunnen groeien.
Zo, dat echt verjongen eigenlijk.
Ja, ja, dat heeft hij aangetoond in mannen met een vroeg stadium prostaatkanker. En wat je dus ziet is dat dus die telomeren langer blijven. En dat als dus die cel doodgaat, dat dan de resten ook sneller opgeruimd worden. En dan zie je dus, hè, want als dat niet goed gaat, even heel gechargeerd hoor, krijg je rimpels. En als het wel goed gaat, nou, dan blijft je huid dus mooi. En dat geldt natuurlijk ook voor de binnenkant van je lichaam. Hè, dus wat je aan de buitenkant ziet, dat gebeurt van binnen ook. Dus ja, oh, yeah. Het is prachtig. Het is ontzettend. Ja,
en daar zijn we ook een beetje terug bij waar je over begon, hè, met Leo, je echtgenoot. Dat het toch ook wel een beetje jouw wens was om te zorgen dat hij, nou, verjongd is dan misschien wel heel stevig gezegd, maar dat jullie in ieder geval langer samen leven.
Ja, nou ja, hij is dus, hij vindt het nooit zo leuk als ik over zijn leeftijd begin, maar hij heeft een zekere leeftijd en veel van zijn
we kunnen
leeftijd,
hem uitrekenen, want ja, jij hebt gezegd dat volgend precies, jaar 50 wordt en dat hij 20 jaar ouder is.
Oh ja, ja, ja. Nou ja, hij is net 72, ik zeg het gewoon, hij is net 72 sorry, geworden. Leo. Maar hij gebruikte vroeger cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers. Hij gebruikt geen medicatie. Moet je voorstellen dat van de Nederlandse 70-plussers is er maar 10% die geen medicatie gebruikt. Dat is enorm, hè?
Wow,
ja. Hij gebruikt dus geen medicatie en hij traint flink, tenminste flink. Ik vind dat hij het echt heel goed doet. En hij kan gewoon alles. En hij voelt zich niet anders dan toen hij 50 was.
Fantastisch.
Ja, dat echt ja,
weet
fantastisch.
Weet je wat het is? Daar zit iets van. Het is niet zozeer, denk ik, bij mezelf in ieder geval, de wens om jong te blijven of zo. Of krompachtig vast te houden aan een jeugd. Maar de gedachte dat je goed oud kan worden en vitaal krachtig oud kan worden, dat is wel echt heel hoopgevend. Hè?
Ja, nou ja, maar hij heeft natuurlijk, want daar is hij helemaal niet mee bezig met jong blijven. Of hij staat gewoon midden in het leven.
Ja, dat is het. Leven
en,
nu.
Precies. En hij is nog heel actief, doet allerlei hele goede dingen.
Dat is zo mooi dat het zo diep in jullie leven geworteld is daardoor. Ja, maar ook omdat je gewoon ziet en voelt en onderzocht hebt in jouw geval. Wat het doet en wat dat het werkt.
Ja, ja, en dan raakt het gewoon enorm. Als je al die mensen met reuma en artrose, die gewoon iedere dag last hebben en pijn hebben. Als je ziet dat je daar een bijdrage. En nogmaals, ze worden echt niet allemaal beter. Er worden er overigens vrijwel niemand wordt slechter. Maar, maar er is zo'n grote groep die geholpen kan worden. En waar we het net al over hadden. Het gaat echt niet ten koste van de lol in je leven. Integendeel. He, jij zei dat net eigenlijk ook al, hè, van je wordt mentaal ook een soort van, gezonde voeding wordt ook geassocieerd met een lager risico op depressiviteit bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. He, dus daarvoor is het ook ontzettend belangrijk.
Ja, je hebt veel meer energie ook om die dingen te doen die het leven leuk maken en waardevol. En hoe je verhoudt tot anderen en daar tijd in te investeren, alert te zijn.
Exact.
Dat zijn zoveel dingen tegenover. Ja, wat andere mensen misschien nu denken van dit is leuk of dit is leven. Dat,
maar het is ook, het is net als leren waarderen van klassieke muziek. Je moet van sommige dingen leren houden. En dat is soms een investering. Hè, dus dat is net zoals met wandelen of bewegen. Op een gegeven moment ga je merken dit voelt fijn. En dan zit je in de juiste modus. En dat is met eten ook zo. Ja. Als je iedere dag een heerlijk overnight oats, hè, zo'n lekker havermoutpapje eet. Nou, dan zeggen op een gegeven moment mensen, nou, ik kan gewoon 's avonds echt uitzien naar dat papje 's ochtends. Het is net vloeibare appeltaart. Weet je wel zo? Dan denk je van, hey, daar is wat positiefs aan het gebeuren.
Er is iets geland.
Ja, precies.
Oh,
ja.
Fantastisch, joh. In jouw eigen pad waren we eigenlijk al nu. Hè, bij, je bent nu echt onderzoeker. Je geeft les op de hogeschool. Allemaal in dit vakgebied.
Mm-hmm.
Je ademt hartstocht voor plant-based living.
Ja.
En dat staat heel mooi in jouw boek Food, Body and Mind. Rem inflammatie, blijf langer gezond, ontwikkel je eigen leefstijl. Er staat een 21 dagen inspiratieplan in om hoe je zelf lekker aan de slag kan. Dus ik tip het bijna elke maand in mijn vragenrondjes op Instagram. Omdat mensen dan weer zeggen, waar kan ik meer informatie vinden over plantaardig leven? En fantastisch. Jouw eigen Instagram?
Is Wal Rabenstein. Er zijn niet zoveel mensen met die naam, dus het is lekker makkelijk. Wal Rabenstein, ja. Ik zal wat actiever worden op Instagram.
Nou, en anders kunnen ze bij Pan-Nederland.
Bij Pan-Nederland, inderdaad. We hebben, ik weet niet of dat nog op tijd is voor deze podcast, maar op 28 mei een congres. Waar jij ook spreekt. Ja, superleuk. Ja.
Wendy, dankjewel.
Heel erg bedankt, Arie.